Welkom bij de podcast Typisch Joost. Nu met extra power van On It Now. Een unieke samenwerking tussen de vooraanstaande ITSM-specialisten InfraVision, Yoast IT en Mproof. We gaan in gesprek met thoughtleaders uit de IT Service Management Tooling branche. Ik ben Stefan Leij, partner bij Yoast IT. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan van Bon, de founding father van de USM-methode.
Gebrek aan leiderschap op C-level is ongelooflijk groot. Ja, met alle respect, op C-level houden de mensen die daar functioneren zich bezig met vooral dingen die heel weinig connectie hebben met de werkvloer. Er zit een hele grote disconnect.
Deze methode verbetert het fundament van je organisatie langs de assen van people, process en technology. Hij vertelt over de noodzaak van USM voor het verbeteren van je dienstverlening. En hij deelt zijn opvallende mening over leiderschap van C-level management. En wat is nu de eerste stap die jij nu kunt nemen? Je hoort het binnen nu en 31 minuten. Welkom Jan bij deze podcast. We doen deze online. Jij vanaf je eigen kantoor thuis. En ik op locatie in Harmelen. Toen ik jou uitnodigde, stuurde ik jou een mail met de vraag of jij meer wilde vertellen over het procesmodel USM. En toen kreeg ik als reactie terug: het is geen procesmodel, maar dat kan ik je dan gelijk uitleggen.
Ja, dat is inderdaad concreet.
Ja, dus wat is USM?
Ja, USM is, zoals het woord zegt, een methode, universeel service management methode. En dat is iets anders dan een procesmodel. Het procesmodel is weliswaar een onderdeel van een management systeem van een organisatie. En het is ook het meest stabiele onderdeel van een methodische benadering. Maar USM gaat dus nogal wat verder dan alleen het procesmodel.
En kan je daar iets over zeggen? In welke mate het verder gaat? Waar moet ik dan aan denken?
Nou, als je het over een methode hebt, dan heb je het eigenlijk over het tegenovergestelde van datgene waar wij met z'n allen decennia lang nogal veel aandacht voor gehad hebben. De best practice frameworks. Ja. Dat zijn opzommingen van nuttige handreikingen, inspiratie over hoe je dingen in de praktijk zou kunnen gaan oplossen.
De ITIL's, hè?
Constant, hè? ITIL, ASL, BISL, COBIT, ja. FITSM, je noemt het maar op, hè? Er zijn er tientallen. En die worden allemaal gevoed door de inspiratie uit praktijksituaties, waarin we hopen van elkaar te leren. En dat is natuurlijk erg nuttig, maar dat is niet stabiel. En dat is ook zeker geen basis voor een duurzame werkwijze. Dus als je naar een duurzame werkwijze wil gaan kijken, dan moet je het hebben over langlopende keuzes die je maakt. Dat zijn principes. En met principes heb je de bouwstenen van architectuur en van methodes te pakken. Ja. Dus in die zin is USM het tegenovergestelde en daarmee ook een aanvulling op datgene waar wij 30 jaar lang heel erg veel aandacht voor gehad hebben, namelijk die practices. En je kunt het vergelijken met het fundament onder jouw huis. We hebben heel veel aandacht voor alles wat we in verschillende etages doen. Het verandert elk jaar opnieuw. Tegenwoordig elke dag, hè, met AI. Ja. Elk uur. Ja. Zo snel gaat dat. Maar je fundament verandert niet.
Ja, is het een aanvulling of is het een vervanging?
Ja, het is een aanvulling. Het is zeker geen vervanging. Want we kunnen natuurlijk nooit met een eenvoudig fundament alle functies waarnemen die in de etages van een gebouw worden uitgevoerd. Mm-hmm. Dat staat bijvoorbeeld vast. Ja. En je weet ook dat een gebouw zonder een fundament, ja, dat heeft weinig kans van overleven als er een storm langskomt.
Maar zeg je daarmee, als ik als organisatie ITIL heb geïmplementeerd, of de best practices, dat ik, als ik USM ga doen, dat ik dat er bovenop doe?
Nou, niet er bovenop, maar eronder.
Daaronder.
Ja, ja. Dat is een belangrijk verschil, want een fundament leg je inderdaad eronder. Dat maakt het meteen lastig, hè? Want je moet eigenlijk alle etages van je gebouw optillen en dan nieuw fundament onderschuiven, wat je tot nu toe nooit bewust zo hebt ingericht. Mm-hmm. En dat maakt dat je een organisatieverandering door gaat maken terwijl de winkel open is. Nou, dat geldt natuurlijk in principe altijd, maar deze is nogal fundamenteel, omdat het over jouw signatuur gaat, over jouw toekomst, over de manier waarop je eigenlijk alles doet en waarop je voortdurend elk jaar je nieuwe werkwijze inricht, al naar gelang de modeverschijnselen van technologische overwegingen jouw richting geven. Mm-hmm. Maar je fundament is iets wat buitengewoon stabiel hoort te zijn.
En wat zegt dat over de implementatie, zeg maar? Is die daarmee moeilijker?
In de praktijk wel. Is in de praktijk lastig, omdat we te maken hebben met organisaties die al decennia lang hebben geïnvesteerd in juist die constant veranderende hoeveelheid practices. Mm-hmm. En als je dan met experts in het vakgebied praat, dan denk je, althans dat is vaak de houding die ik tegenkom, dan denken ze dat ze heel veel weten, want ze kennen al die practices, zijn ITIL master en wat al niet meer. Ja, en als er een nieuwe versie van Nitro uitkomt, moeten ze gewoon hun huiswerk opnieuw gaan doen en opnieuw dat masterschap te halen. Ja. Terwijl hun kennis eigenlijk natuurlijk gewoon al lang gepokt en gemazeld is.
Ja.
Dus die hele benadering is anders. Je moet dat mensen vooral leren denken.
Ja. Ja. En wat is het component gedrag hierin dan? Want je vraagt andere gedragingen, denk ik.
Ja, zeker. Je vraagt dat mensen vooral eerst denken en dan doen. En als je naar Ito kijkt, om dat voorbeeld maar even weer te pakken. Maar dat is een makkelijk voorbeeld dat iedereen dat kent.
Ja, ik wou net zeggen, dat kent.
Maar als je naar dingen als Ito kijkt, dan is het vooral doen en minder denken. Ja. Er zit veel minder design in. Dus Ito excelleert de specialist in het weten en kennen van heel veel feitjes. Maar de samenhang daartussen is soms ver te zoeken. De consistentie daarin is soms ook ver te zoeken. En de redundantie is hoog, omdat het allemaal vanuit praktijk samengesteld is en niet vanuit een ontwerp.
Ja, ja, maar dat vraagt dus inderdaad in je implementatie niet alleen, oké, jongens, vanaf nu gaan we het proces A, B, C doen, maar ook hoe gaan we met elkaar om? En hoe gaan we, als het anders loopt, hoe gaan we dat dan doen?
Is dat
wat ik...
Ja, als je naar het gedrag kijkt, kijk, elke organisatie verandert traject, heeft natuurlijk een enorme focus op gedrag. En want het gaat uiteindelijk om mensen op een andere manier te leren werken, te leren functioneren. Mm-hmm. En in dit geval moeten we mensen vooral afleren om vanuit een praktijksituatie te denken en te denken dat zij uniek zijn. Elke afdeling is uniek, elke organisatie is uniek, iedereen zit op zijn eilandje, je weet precies wat ik bedoel, hè?
Ja.
De hele wereld is
heel herkenbaar. Eilandjes.
Ja. Ja. Ja, daar houden consultants natuurlijk heel, heel veel tijd aan om het allemaal te repareren.
Ja.
Maar het zijn allemaal labmiddelen. Als je dat gaat aanpakken door te repareren, dan blijf je dweilen met de kraan open.
Ja.
En dat is de reden waarom we vanuit de Stichting Service, die de beheerder van USM is, vooral focussen op het leren denken conform een andere denkwijze, andere zienswijze. En dat proberen we bijvoorbeeld wel op hogescholen voor elkaar te krijgen door studenten niet te infecteren met die praktische kennis, met al die ITIL-feitjes. Daar leren ze niks van, daar begrijpen ze in ieder geval niks van. Maar hun juist te leren denken over hoe je iets moet organiseren en dan daarna te kijken naar die inspiratie uit ITIL-bronnen waar ze dan praktische handreikingen uithalen.
Ja. Hebben ze een soort aha-moment?
Het is niet zozeer aha, omdat zij natuurlijk niet vanuit dat perspectief vertrekken waar wij als consultants al vaak in zitten.
Ja.
Dus voor hun is het nieuw en dat betekent dat je ook een schone lei hebt om op te schrijven. Dus het is ideaal om met studenten die nog niet geïnfecteerd zijn met praktisch denken, hen gewoon te leren nadenken over structuur en over systematisch werken, over logica. Ja. En als je dat doet, dan is dat een hele mooie greenfield situatie, mag je wel zeggen. Ja. Dat heel, heel nuttig land. En daar worden de jongens heel blij van, want ze begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. En als je ze dan op stage stuurt, dan krijg je buitengewoon interessante effecten.
Ja, want dan komen ze in de echte wereld, zeg maar. Ja.
Ja, de terugkoppeling die ik van studenten krijg is altijd heel positief in de zin van dat zij bij stagebedrijven komen die volop in de complexiteit verzopen zijn en allemaal iets al dingen doen en heel druk bezig zijn met van alles en nog wat en constant achter de feiten aanlopen en allerlei uitdagingen hebben waar ze eigenlijk niet aan toe komen, want dit en dat. En dan komen de jongens binnen en die zeggen van, goh, het kan ook veel simpeler, joh. Het kan eigenlijk heel simpel als je kijkt naar wat jullie doen. Dan doen jullie eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat doen de buren ook. Hè? Die mensen die hiernaast wonen doen dat ook op diezelfde manier. En wij kunnen jullie uitleggen hoe je, als je die benadering volgt, je huidige chaos, je huidige complexiteit enorm kunt terugbrengen naar iets wat heel simpel is.
Ja, maar daar zit ook wel een wezenlijk verschil. Dat het zijn studenten, die komen van buitenaf naar binnen. Dus die kunnen nog een beetje een soort aanschouwende blik hebben. Ik denk dat jij ook bij organisaties komt die al 20, 30 jaar bij wijze van spreken op dezelfde manier werken, waar mensen ook al zo lang daar zitten. Hoe ervaren die dit?
Nou, dat is vaak wat neerkomt op dat toverwoord ontleren, een learning. En waar je heel veel geïnvesteerd hebt in het leren denken van mensen volgens patronen zoals die in best practices aangereikt worden, hebben ze vaak ook heel veel moeite om dat weer af te leren. Want dat hebben we eenmaal zo gedaan en we doen dat altijd. En zo is het altijd geweest. En dus is het ook niet anders. We hebben het ook op school zo geleerd zelfs. Hè. Daar hebben we iets van les gekregen.
Mm-hmm.
En dat maakt het organisatieveranderd traject altijd lastig. En dat betekent dat elke USM-invoering, als je daarvan spreken mag, dus ook neerkomt op het anders leren denken van betrokkenen. Dus je krijgt daar vooral hulp van methodische benaderingen voor gedragsbeïnvloeding, zoals bijvoorbeeld OPM, Organization Behavior Management. Dat zijn technieken die je enorm kunnen helpen om mensen anders te leren denken.
Ja, ja, want OPM sluit eigenlijk goed aan bij USM. Kan ik dat
perfect aan. OPM is ook heel zuiver methodisch.
Ja.
En dat is ook de reden dat we aansluiting zoeken bij methodische manieren van organisatiesverandering die aansluiten bij het methodische denken van USM. Dat is een perfect match.
Ja.
Dus in dit geval hebben we zelfs OPM expliciet opgenomen in het leerboek USM als een preferred denkwijze over hoe je organisatieverandering door gedragsbeïnvloeding kan bevorderen.
En agile? Want agile is ook geen procesmethodiek. Ja, dat vind ik het ook niet zo.
Net als projectmanagement is agile gewoon iets technisch.
Ja, is voor jou ook geen methode? Want vaak zeggen ze, het is ook een gedragsverandering. Je moet ook anders gaan denken.
Oh ja, dat komt daar ook wel bij. Maar agile op zich is alleen maar een techniek van iets doen. Dat betekent kortcyclische veranderingen. Dus het heeft een focus op het verandertraject om in een levenscyclus iets van A naar B te brengen. Mm-hmm. Het heeft niets te maken met dienstverlening. Agile is geen dienstverleningsvisie. Agile is een technische benadering voor hoe je praktische dingen kunt veranderen onder invloed van snel veranderende omstandigheden, door vooral op de dialoog te sturen, de verbinding tussen een opdrachtgever en een uitvoerder heel kortcyclisch in te vullen en dat met technieken te ondersteunen.
Ja.
Dus USM ondersteunt in die zin net zo goed agile als waterval, als welke andere techniek dan ook.
Ja, want als ik nu, ik ben IT-manager of misschien wel HR of whatever. Hè, maar goed, mijn achtergrond is ook IT. En ik hoor nu al die dingen. Ik hoor agile in de markt, ik hoor USM, ik hoor ITIL. Waar moet ik nou voor kiezen en waarom moet ik nou ergens voor kiezen? Of is het geen eenduidige keuze?
Oh ja, het is een hele eenduidige keuze. Als jij een bedoeling hebt, als jij een doel hebt in de zin van ik wil mijn organisatie onder controle krijgen. Ik wil de integrale prestatie van mijn organisatie onder controle krijgen. Dan moet je bij personeelszaken natuurlijk niet aankomen met agile technieken à la ITIL. Die mensen kijken je heel raar aan. Die denken van wat moet je hier? Dan moet je bij een afdeling, een zorgafdeling, een primaire zorgafdeling in een ziekenhuis niet aankomen met een agile techniek. Die denken van wat moet je hier? Wat zij wel doen is natuurlijk een dienst verlenen en ze willen in controle zijn van de kwaliteit van de dienstverlening, gegeven de afspraken en de omstandigheden waaronder zij dat moeten doen.
Mm-hmm.
Als je die taal spreekt, dan kun je elk team, of dat nou een primaire business van het type zorg is, of een overheid, of een bedrijf, of een verffabriek, het maakt niet meer uit. Dan kun je ze allemaal laten denken over wat is de waarde die wij creëren als organisatie. Mm-hmm. En als je vervolgens leert denken dat elk team in die organisatie eigenlijk niks anders doet dan een bijdrage leveren aan dat enterprise resultaat, dan is het ook niet zo raar meer om te denken dat dat toch wel enigszins gemeenschappelijk is qua doel, maar ook misschien wel qua werkwijze. En als je een goede samenwerking wil creëren, ja, dan moet je met elkaar vooral op een uniforme manier leren samenwerken. En dat is een andere taal dan de IT-taal die de Italiaan spreekt.
Mooie bewoording. Maar ja, in USM heb je ook een aantal processen worden benoemd. Hè? In welke mate zijn die soort verplicht, zeg maar, om dan te doen? Of stel nou dat als organisatie dat ik zeg, ja, maar bij ons loopt het inderdaad wel echt even wat anders.
Nou, dat is misschien in de perceptie van degene die daar zit onder invloed van al zijn praktisch gedreven kennis het geval. Maar USM heeft een procesmodel ontwikkeld in de loop van, weet ik, 35 jaar, waarin we kunnen vaststellen dat het een universeel procesmodel is. En dat betekent dat het voor een juridische dienstverlener geldt, voor een ziekenhuis geldt, voor een gemeente geldt, voor een IT-afdeling van een bedrijf geldt, maar ook voor personeelszaken van het bedrijf geldt. In de zin van, het is een procesmodel wat niet gaat over organisatorische kenmerken of over technologische kenmerken of over de diensten die met dat model worden voortgebracht. In die zin hebben we dus nu het universele procesmodel van elke dienstverlenende actor in een netwerk te pakken. En dat betekent dat als je het over processen hebt, dat je het over USM-processen hebt. En als je het over processen hebt, zoals mensen vaak dat woord in de mond nemen, dan blijkt in de praktijk dat ze het helemaal niet over processen hebben, maar over praktische werkwijze.
Ja.
En heel veel mensen gebruiken, noemen ze voorbeeldje noemen, het begrip bedrijfsproces.
Ja.
Nou, volgens USM bestaan bedrijfsprocessen niet. Dat is een onzinterm. Dat is een hoax, want er zijn bedrijfswerkwijzen Er zijn bedrijfsactiviteiten die logisch vormgegeven worden in bedrijfswerkwijzen, maar er zijn geen bedrijfsprocessen, want processen zijn namelijk niet relevant voor het wie en het hoe.
Nee.
Ja. Dus kun je niet over toegepaste bedrijfsprocessen spreken. Ja. Dat is een onzinterm.
Ja, ik vind het toch interessant inderdaad. Omdat ik denk dat veel mensen dat allemaal door elkaar halen. Hè, en dat daardoor ook veel verwarring ontstaat. Of hoe ze dat dingen vastlopen. Of anders lopen dan dat het zou moeten.
Joost Jukebox.
Je gaf net al aan, vind ik wel leuk, over het ontleren. Even in ons intro stukje vroeg ik aan jou of er een specifiek muziekstuk, een lied, zeg maar, daaraan gekoppeld kan worden. Jij gaf hem dit antwoord.
Ja, ik kwam even op het idee van Supertramp met het prachtige lied School.
En waarom?
Ja, omdat kennis centraal staat bij USM. USM is een op kennisdeling gebaseerde werkwijze die non-profit is. Dat betekent dat we kennis vooral zoveel mogelijk delen met iedereen die daarvan wenst te profiteren. Mm-hmm. Maar omdat we in de praktijk te maken hebben met een enorme achterstand van de huidige practitioners, hè, de huidige managers, die hebben op hun school, in hun opleiding destijds niet leren denken, maar vooral leren doen. Mm-hmm. Als je dat in USM zo neer wil zitten. Ja. Dus er is een enorme inhaalslag te maken op het gebied van school. Juist mensen opnieuw leren denken. Nou, dat kun je doen door alle bedrijven die nu bestaan opnieuw naar
school sturen.
De huidige werkwijze te laten kijken. En hun de logica daaronder te leren herkennen. Het fundament van USM.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk veel effectiever zijn als je zegt ik wil de toekomst veranderen. Door de managers van de toekomst anders te leren denken zonder dat zij die fout maken. Dus om die reden investeert de Stichting Service veel in business schools, in hbo-instellingen binnen en buitenland, om studenten vanaf het begin meteen logisch te leren denken over het managen van dienstverlening.
Is dat jouw persoonlijke drijfveer?
Een persoonlijke drijfveer. Ik zeg steeds vanuit Stichting Service redenerend dat wij pas klaar zijn als USM opgenomen is in het economieboekje op de middelbare school.
Oké. Okay. Maar Stichting Service, dat ben jij, hè? Dat mag ik toch wel zo stellen?
Heel lang niet meer zo. Hè? Het was in het begin natuurlijk wel zo, toen ik met een paar vazallen samen ging werken aan dit hele idee. Mm-hmm. Maar inmiddels zijn wij met een man of 50 wereldwijd, en het eind van het jaar zal dat tot 70 gegroeid zijn, die allemaal hebben leren denken conform USM, die allemaal in een community intensief met elkaar samenwerken. Wij ontmoeten elkaar elke 2 weken online. En soms vaker tussendoor om samen over onderwerpen te praten, over praktijkonderwerpen, maar ook samen dingen te ontwikkelen. We ontwikkelen toegepaste hulpmiddelen, software, kennis, producten, van alles en nog wat, om die denkwijze over dat USM met z'n allen voortdurend te verbeteren. Dan praat ik inmiddels 20 landen in die orde van grootte.
Ja, maar het is jouw geesteskind, toch? Zo mag ik dat.
Ja, ik denk dat ik wel de gangmaker van de community ben.
Ja,
dat is ook mijn enige rol, hè? Ik doe geen praktijk. Projecten op een hele enkele uitzondering nadat ik mij een paar uur ergens mee bemoei. Maar in de praktijk ben ik eigenlijk alleen maar bezig om de experts te leren denken op deze manier. En hun in staat te stellen om als verlengstuk een enorme impact te hebben op de maatschappij.
Hoe lang gaat dat nog duren voordat we het opgenomen hebben in het leerprogramma?
Nou, ik denk dat dat wel 10, 15 jaar op zijn minst gaat duren.
Ja.
Maar er worden natuurlijk hele grote vorderingen gemaakt. Als je kijkt naar waar USM inmiddels geland is, dan is dat niet alleen in de praktijk gebruikt, in het bedrijfsleven, in zorg en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar het is ook inmiddels geadopteerd door de Nederlandse overheid als de grondslag voor de architectuur van de overheid zelf.
Oké, okay. De proces, dan mag ik dat waarschijnlijk ook niet. Over welke architectuur hebben we het dan even voor?
We hebben het in ieder geval over de NORA, de Nederlandse overheidsreferentiearchitectuur, die de grondslag is voor iets van 45 economische subdomeinen, die elk hun eigen referentiearchitectuur afleiden van de nationale overheidsreferentiearchitectuur, de NORA.
Ja.
En in de NORA is USM opgenomen als de grondslag voor laag 2, namelijk de organisatie. En NORA ging in het verleden heel veel over de informatie-technologische dingen.
Ja, dus ik wilde al IT-architectuur zeggen, maar goed,
technologie-architectuur. Maar in NORA is het vijflaags model nadrukkelijk zo ingericht dat we zeggen van nou, de Nederlandse overheid stelt wet en regelgeving als randvoorwaarde, voor waar de overheid aan moet voldoen. Dan heb je op de tweede laag de overheidsorganisaties zelf, die dingen realiseren. En daarvoor heb je op laag 3, 4, 5 heel veel informatie, technologische voorzieningen nodig, waar wij heel goed in zijn, hè, met API-structuren en datamodellen en van alles en nog wat. Ja. Maar laag 2, daar hadden we tot nu toe eigenlijk nooit iets over gezegd, want dat was redelijk taboe. Ja. Nou, daar heeft de NOA nu een eind aan gemaakt door te zeggen, laag 2, de organisatorische laag, die gaan wij nu normeren aan de hand van het USM-methodisch denken. Dus USM is expliciet opgenomen in de NORA als de grondslag voor laag 2.
En mooi resultaat, toch?
Afgelopen, ja, dat is zo typisch een resultaat wat je alleen maar krijgt als je een non-profit product, kennisproduct maakt wat op kennisdeling gebaseerd is. Ja. Dit was mij nooit gelukt als dit een commercieel product
commercieel
was.
Iets, nee, begrijp ik. Ja, ik wil toch vanuit Yoast IT, nu on it now, zijn wij veel met tooling bezig. Topdesk, ja. For Me, Fresh Service, noem ze allemaal maar op.
Ja.
Wat is de rol van een tool in de USM-methode?
USM gaat als methode natuurlijk niet in op specifieke tools. Wij stellen eisen aan wat een tool moet kunnen doen als technologische component in het management systeem. En in die zin is er vanuit USM ook een aantal eisen opgesteld voor waar een product, een technologisch ondersteunend product van werkstroomtechnologie aan moet voldoen. En ja, dat is natuurlijk waar puntje bij paaltje komt. Hè. Uiteindelijk is de tool vreselijk belangrijk, want dat is wat mensen elke dag gebruiken om hun werk mee te managen.
Ja. Ja.
Dus tooling is een cruciaal onderdeel, maar organisatiestructuren zijn ook cruciale onderdelen. En USM benadert de werkwijze van organisatie op een integrale manier. Dus we stellen altijd voor dat als je systeemdenken volgt, dat je zowel aan de proceskant als aan de peoplekant als aan de technologiekant altijd een geïntegreerde benadering volgt.
Ja.
En je kan dus niet een tool vervangen zonder aan de organisatie te sleutelen of aan de werkwijze te sleutelen.
Nee, dat is precies zoals wij het zien. Hè. Wij komen veel bij organisaties die zeggen, ja, die tool doet het niet. En dan ga je ook doorvragen en dan blijkt dat de afgelopen 3 jaar er ook helemaal niet zoveel aan gedaan is en totaal niet meegegroeid is met jou, met je organisatie. En men wil dan de tool vervangen.
Ja.
Terwijl wij zeggen, het is 80% people process, zeg maar, en eigenlijk maar 20% de tooling. Alleen die 20% heeft wel veel impact op die 80%.
Ja, alles heeft impact op elkaar. En kijk, USM is gebaseerd op systeemdenken, op cybernetica als benadering. En systeemdenken leert ons dat als je een organisatie performance wil verbeteren, dat je dat alleen maar kan doen als je de geïntegreerde componenten van die organisatie gezamenlijk aanpakt. Dus organisaties die denken, ik ga een tool vervangen door een nieuwe tool, nou, die zijn een hoop tijd en geld kwijt en die bereiken er niets mee. Organisaties die zeggen van, wij gaan reorganiseren. We gaan onze organisatiestructuur vervangen door een nieuwe organisatiestructuur. Die bereiken dan niets mee. Die kunnen het over 2 jaar nog een keer doen, want ze hebben niet geïntegreerd hun performance veranderd. Als iemand zegt, ik ga ITIL 2 door ITIL 3 vervangen of 3 door 4, bereik je niets mee, want over 3 jaar kan je opnieuw, als je dat niet geïntegreerd aanpakt. Ja. Nou, USM is een geïntegreerde aanpak die zowel die tooling als die organisatiekant als die procesmatige kant in de zin van workflow technieken geïntegreerd benadert. En die leert je dan ook van, je kan alleen maar een duurzame verbetering doorvoeren als je aan alle componenten geïntegreerd werkt. En zoals jij net ook zei, als je je toolvervangingsopdracht krijgt, dan heeft dat natuurlijk geen zin door alleen maar de tool te vervangen. Dan moet je ook kijken naar hoe mensen werken, hoe werkwijzen zijn ingericht en hoe die samen leiden tot betere dienstverlening.
Heb je een voorbeeld van een implementatie waarvan jij zegt, nou, dat is echt goed gegaan. Of die zijn nog, want ik denk dat het een continue ontwikkeling is. Maar die zijn goed bezig.
Ja, kijk, ik ben in eerste plaats niet zelf operationeel als projectleider betrokken. Dus ik zit niet diep in projecten. Maar ik zie wel natuurlijk via alle USM professionals allerlei projecten voorbij komen. Een mooi voorbeeld, je kunt ook video's daarvan terugvinden op de USM portal. Is bijvoorbeeld Infozorg, een IT-dienstverlener in functioneel beheerzin, die zijn management systeem helemaal heeft geëikt op USM. Die zit van links tot rechts in USM. Die benadert al zijn diensten vanuit het denken van USM, heeft dat hard geborgd in zijn harde management systeem, in zijn borging met normen, stelsels die daar aan de grondslag liggen. Zijn partij als Infozorg, die doet dat heel mooi. Maar kijk je naar een bedrijf als Bol, dan zie je dat Bol zijn logistieke afdelingen heeft gebaseerd qua denken, en hoe manage ik dat, op de USM-methodiek. Dus je ziet het op allerlei platformen, op allerlei domeinen zie je het terug.
Ja. En weet je ook wat de aanleiding is eigenlijk geweest? Wij willen onze dienstverlening verbeteren. Kan ik dat, eigenlijk als je dat wil,
ja,
dan moet je, dan zou je naar USM moeten kijken.
Als je een duurzamere dienstverlening, een efficiëntere dienstverlening wil, je wilt je complexiteit reduceren, je wilt je kosten reduceren, je wil meer in controle komen van wat je moet doen, door bijvoorbeeld beter te kunnen voldoen aan externe eisenpakketten. Ja. Als dat jouw doelstelling is, dan heb je een systematische benadering nodig.
En waar begin ik dan?
Is bij uitstek de systematische benadering om aan dat soort dingen te gaan sleutelen op een zodanige manier dat je investeert in jezelf, ja, dat je maximale complexiteitsreductie bereikt en dat je maximale efficiëntieverbetering bereikt door de redundantie uit je systeem te slopen.
Is dat iets waar ik morgen mee kan beginnen?
Ja. Sterker nog, je doet het al. Elke organisatie doet het al, alleen niet bewust. Je bent, zeg maar, onbewust onbekwaam.
Ja.
En het eerste wat je dus moet leren is dat je je bewust wordt van je onbekwaamheid door te zeggen van, jee, we doen al van alles en nog wat. Alles wat aan USM staat, doen wij al, want wij bestaan. Ja. Als je al bestaat, dan doe je alles wat in USM staat. Alleen waarschijnlijk onsamenhangend, waarschijnlijk heel erg redundant, waarschijnlijk niet effectief, et cetera, et cetera. Dus je moet eerst snappen hoe zit het eigenlijk in elkaar, mijn fundament waarop mijn etages zijn gebaseerd. Mm-hmm. En als je dat snapt, dan is de truc natuurlijk om die etages één voor één een beetje in het gelid te zien te krijgen van een optimale gebouwstructuur zoals jij jouw bedrijf heeft gezet.
Ja. Ja, je hebt een gebouw met etages die allemaal een beetje van links naar rechts staan.
Het schiet alle kanten op. Hè? Ja. De wind krijgt daar vat op.
Ja.
Elke storm heeft daar behoorlijk vat op. En de truc is natuurlijk om het ontwerp van je organisatie, dat is jouw fundament, om dat zodanig efficiënt door te voeren door de organisaties heen, door de etages heen, dat allemaal perfect op elkaar afgestemd rijdt en je de maximaal efficiënte organisatie wordt.
En is het klaar op een bepaald moment?
USM?
Ja.
USM is nu wel aan het eind van een hele belangrijke fase in zijn levenscyclus gekomen. Qua theoretische grondslag zien wij niet snel daar nog een verbetering die niet tegelijkertijd waarde verliest.
Nee.
Je kunt het nog verder versimpelen, maar dan verlies je betekenis.
Ja.
Dus we zijn nu wel op het punt gekomen dat we zeggen van nou, dit is een eenvoudig uitlegbaar verhaal. Het is een universeel verhaal. Ik denk dat we de komende 10, 15 jaar hier zonder noemenswaardige conceptuele verandering mee vooruit kunnen.
En een implementatie? Is die klaar? Kan ik zeggen?
Organisaties willen blijven verbeteren, zijn zij nooit klaar per definitie. Nee. En wat ze kunnen doen is natuurlijk USM gebruiken als verbetertechniek. USM leert jou om bijvoorbeeld het verschil te maken tussen reactief en proactief.
Ja.
Veruit de meeste organisaties zijn reactief. Er is maar een zeldzame organisatie die kan beweren dat die proactief is. Nou, USM leert je om in controle te komen van je reactieve taken en dan steeds meer tijd vrij te maken voor je proactieve taken, want daar zit jouw winst.
Ja. Ja. Maar dat fundament, dat is er op een bepaald moment. Het is eigenlijk, je wil een bepaald fundament bouwen en vanuit daar moet je kunnen doorgroeien. Moet je zelflerend, continu verbeteren, dat soort.
En ja, kijk, dat begint natuurlijk binnen grote organisaties ergens op één plekje vaak. Hè? Want er is maar zelden een organisatie die over voldoende leiderschap beschikt om dit top-down te gaan uitvoeren.
Ja, wil ik zeggen, waar moet je beginnen? Bovenin? Of,
Kijk, gebrek aan leiderschap op C-level is ongelooflijk groot. met alle respect, op C-level houden de mensen die daar functioneren zich bezig met vooral dingen die heel weinig connectie hebben met de werkvloer. Mm. Er zit een hele grote disconnect. En die werkvloer die probeert te ordenen wat er op strategisch gebied op C-level wordt bedacht. Maar daar zit een heel groot gat tussen. Dus je ziet maar zeer weinig mensen op een C-level positie die in staat zijn om een concrete visie over dienstverlening neer te zetten.
Maar zou dat wel een ideaal situatie zijn? Dat een C-level iemand zegt, oké, maar dit is...
Ja, natuurlijk. Als je leiderschap, als je snel en efficiënt wil veranderen, dan zou je met krachtig leiderschap natuurlijk zo snel mogelijk iedereen mee moeten krijgen. Maar dat is helaas slechts theorie. Praktijk is altijd andersom. Praktijk is altijd dat ergens op een bepaald plekje in de organisatie een partij zit, een actor in het hele gebeuren, die zegt van, jee, ik heb zoveel pijn van de huidige situatie. Ik moet iets doen wat ingrijpend is en wat mij in staat stelt om duurzaam te verbeteren. En dat is vaak een IT-afdeling.
Ja.
En want daar wordt de pijn van dienstverlening het meest gevoeld. Als IT een uur uit de lucht is, dan weet je wat er gebeurt. Hè?
Ja.
Als personeelszaken een week uit de lucht is, dan weet je ook wat er gebeurt.
Ja.
Daar zit een half verschil tussen.
Juist.
En dat betekent dat juist vanuit de IT-organisaties het bewustzijn van het continu moeten leveren van iets waar alle anderen van afhankelijk zijn, maximaal groot is. Dus daar begint het denken over controle en continuïteitsgaranties bijna altijd. Dus het is bijna altijd bottom-up vanuit IT. En dan langzaam nemen we blendende percelen mee. Dan laten we personeelszaken meekijken, gebouwbeheer meekijken, financiën meekijken. En die zeggen dan van, jee, met weinig inspanning en helemaal geen vervelende dingen zijn wij in staat met jullie mee te liften. En dan kunnen we beter leren samenwerken. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ik ben nu IT-manager en ik luister. Wat zou je mij mee willen geven?
Nou, wil je investeren in je eigen organisatie? En,
een beetje IT-manager zal daar ja op antwoorden.
Ja, maar dat is theorie. Hè? Maar wil je werkelijk investeren, dan zul je moeten begrijpen dat iedereen die in die organisatie van jou actief is, een bijdrage levert. En je zult ook vrij snel snappen dat als die bijdrage maximaal rendement moet hebben voor het bedrijfsresultaat, dat we dan op een of andere manier allemaal een beetje moeten leren samenwerken. Ja. Dat we dus eigenlijk allemaal schakels in een keten zijn. En ja, als je zegt van ik wil een sterke keten maken als IT-manager, dan zul je toch niet om een zekere vorm van standaardisering heen kunnen. En want sterke ketens bestaan uit uniforme schakels. Daar kun je niet heel erg ver in gaan, want je kan niet iedereen in een keurslijf dwingen. Maar enige mate van standaardisering, met name op de interface tussen die schakels, dat is het minimum wat je zult moeten doen. Dus investeer in jezelf door mensen te leren denken vanuit het schakelprincipe. Je moet leren een schakel te worden, wil je een sterke keten samen kunnen worden. Dat is een investeringskoers waarvan ik zeg, vandaar zou iedere IT-manager minimaal op in moeten zitten.
Mooi. Mooie afsluiting vind ik, Jan. Dankjewel. Ik moet zeggen, ik heb ook hier veel van geleerd. Want voor mij is USM, ik heb het boek gelezen, maar nou ja, zoals jij het vertelt is het toch nog even anders, zeg maar. En ik denk dat het ook voor organisaties zoals ons zelf enorme toegevoegde waarde kan zijn. Dus in die zin heb ik zelf ook enorm veel van opgestoken. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om Typisch Joost te volgen in je favoriete podcast-app, zodat je geen enkele aflevering mist. Typisch Joost is powered by OnItNow, de nieuwe norm in IT service management. Tot de volgende aflevering.